Studio Den Haag.
Ja, de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen die gaan waarschijnlijk een grote verschuiving veroorzaken in de Eerste Kamer. Als we de peilingen mogen geloven, dan stevent de coalitie af op een recordverlies aan zetels. Van de 32 zetels die ze daar nu hebben, zouden er slechts 23 overblijven. Dat zijn er dus 15 te weinig voor een meerderheid. Wat betekent dit voor de macht in en ook van de Eerste Kamer? Dat ga ik vragen aan Ankie Broekers-Knol, lid van de VVD, oud-staatssecretaris. En ze liep maar liefst 18 jaar rond in de Eerste Kamer, waarvan 6 jaar lang als voorzitter. Hartelijk welkom, mevrouw Broekers-Knol.
Dank u wel.
Kijkt u met angst en beven naar de uitslagen vanavond?
Angst en beven, langzamerhand niet meer, want de prognoses die geven al aan dat het niet zo goed gaat voor de coalitie. Maar het is natuurlijk wel zorgelijk.
Ja, hoe erg is het als dat tekort van de coalitie zo ver terugvalt, van 32 zetels naar wellicht 23?
Nou, dan wordt het heel erg lastig om een meerderheid te krijgen, om wetgeving er doorheen te krijgen. Kijk, als je minderheid 2 of 3 zetels is, dan lukt dat nog wel, omdat je dan met anderen praat, maar dan heb je 2 of 3 stemmen extra nodig. Mm-hmm. Maar ja, als je uitkomt op 23 of 24 met z'n allen, en je moet er 14 of 15 bij zien te krijgen, dat is enorm veel werk.
Nou, dan heb je de linkse wolk. Ik geloof dat ze nu op 14, 15 zetels in de peilingen staan.
Ja, dat is dan Partij van de Arbeid GroenLinks, wat u bedoelt.
Ja, ja.
Ja, maar het is natuurlijk ook niet zo dat je alsmaar met diezelfde wolk moet gaan. Want dan is het bijna zo alsof die partijen waar je mee samenwerkt om wetgeving voor elkaar te krijgen, of die ook deel uitmaken van de coalitie. Dus dan is het ook een beetje ingewikkeld eigenlijk.
Wordt het dan veel politieker als het echt zo uitkomt dat de coalitie nog maar 23 zetels heeft en zoveel moet gaan wheelen en dealen om tot afspraken te komen?
Nou, laten we even over één ding helder zijn. De Eerste Kamer is gewoon een politiek lichaam. Is het altijd geweest. Het is onderdeel van onze parlementaire democratie. Maar of ze politieker worden, het wordt politiek relevanter. Dat moet je eigenlijk zeggen. Ze zijn politiek relevanter omdat het uitmaakt of de regering die een minderheid heeft in de Eerste Kamer wetgeving er doorheen kan krijgen.
Hoe vaak gebeurt het in de praktijk dat een wetsvoorstel in de Eerste Kamer wordt geblokkeerd?
Helemaal sneuvelt, bedoelt u, hè?
Ja.
Dus een veto krijgt.
Ja.
Helemaal niet zoveel. In de afgelopen periode is het, geloof ik, 3 keer gebeurd dat het echt afgestemd is, weggestemd.
Afgelopen 4 jaar.
Ja.
Ja, dus dat is niet zo heel veel.
Kan ook 5 keer geweest zijn, maar het is maar heel weinig.
Het is een handje vol
wetgeving.
Ja,
precies.
Ja.
Het is een handje vol, maar de Eerste Kamer heeft meer mogelijkheden om wetgeving toch een beetje bij te sturen.
Aan te passen dan.
Precies. Kijk, het uiterste redmiddel is het veto. En dat is een heel hard middel. En de Eerste Kamer gebruikt dat zelden. Ik heb net gezegd, dus maar een heel beperkt aantal keren dat dat voorkomt. Mm-hmm. Maar wat de Eerste Kamer ook kan doen, is toezeggingen vragen aan een bewindspersoon. Kunnen moties indienen, waar dus ook echt met z'n allen de meerderheid dan iets vraagt aan de bewindspersoon en aan de regering. En dan heb je nog een middel, en dat is de novelle. En dat gaat als volgt, dat je behandelt een wetsvoorstel in de Eerste Kamer, en daaruit blijkt op een gegeven moment dat over een bepaald punt de Kamer in meerderheid zegt, ja, dit kan niet, dit zit niet goed in elkaar, zeg maar artikel 25 lid 3, zeg maar wat.
Ja.
Nou, en als de minister dat goed begrijpt en ook ziet dat dat inderdaad een heel relevant punt is, dan vraagt hij aanhouding aan. En dat betekent dat hij op dat moment gaat hij terug naar de Tweede Kamer om te kijken of hij dat 25 lid 3 gewijzigd kan krijgen. Lukt dat in de Tweede Kamer, dan komt het terug en er wordt alsnog de wet aangenomen. Maar dat heet dan een novelle. Mm-hmm. Het alleruiterste redmiddel is het vetorecht, dat de meerderheid zegt, nee, doen we niet.
En dat wordt dus heel weinig gebruikt.
Weinig gebruikt.
En dat, in principe is het omdat het op een merites wordt beoordeeld, hè? En mensen zeggen, dit is niet uitvoerbaar of niet rechtmatig. Hè? Daar komt het dan op neer.
Ja, er zijn 3 criteria eigenlijk. En dat is door Herman Tjenk Willink ooit is dat heel duidelijk naar voren gebracht. Je toetst op rechtmatigheid. Is het in strijd met andere wet en regelgevingen? Maar zeker ook met de grondwet. Mm-hmm. Je kijkt, is het uitvoerbaar? Kan het eigenlijk wel? En ook, is het handhaafbaar? Want een wet die je aanneemt, die niet te handhaven, ja, dat schiet ook niet op.
Nee, en dat gebeurt dus echt zelden, zegt u. We hebben binnenkort een stikstofwet, hè, die ook wordt behandeld. Gezien de peilingen is het ook mogelijk dat de Eerste Kamer die toch wegstemt. Het is een ongelooflijk politiek gevoelig dossier.
Ja.
Bent u daar bang voor?
Ja, luister eens. Of ik bang ben voor het wegstemmen van de stikstofwet. Ik denk dat de hele Eerste Kamer met z'n allen heel goed moet afvragen en goed nadenken wat ze doen met de inhoud van de stikstofwet en wat daar ook de regering mee doet. Het kan best zijn dat daar in dat hele debat bepaalde toezeggingen worden gevraagd, waardoor het misschien toch wel kan, of niet. Het hangt er ook vanaf hoe dadelijk de uitslag is van de Eerste Kamer.
Ja.
Het lastige is, als een wet echt wordt afgestemd, een veto krijgt, dan moet het hele wetgevingsproces opnieuw. En daar zijn ook altijd, tenminste is mijn ervaring, ik ben 18 jaar lid geweest van de Eerste Kamer, alle Kamerleden zich ook van bewust.
Vertraging.
Ja, dat moet ik het ook. Die wet wordt weggestemd en dan moet het helemaal opnieuw het wetgevingsproces weer van start gaan. Dat kost heel veel tijd.
Ja. Ja. U zei al, het is zorgelijk, hè, als zometeen deze peilingen zoals het nu staat, als die echt uitkomen. Het wordt minder makkelijk om tot afspraken te komen. Hoe machtig is de Eerste Kamer? Ook op dit moment nog.
Ja, ik wil het anders zeggen. Hoe machtig is de Eerste Kamer? In hoeverre, hoe relevant is de Eerste Kamer? De Eerste Kamer is heel relevant. Regeringen moeten er rekening mee houden.
Wordt het minder relevant als het zo moeilijk wordt met die peilingen?
Nee. Kijk, de relevantie zit hem erin. Nee, ik moet even terug. Mm-hmm. Een wetsvoorstel zoals dat behandeld wordt in de Tweede Kamer, dat kan nog gewijzigd worden. Er kunnen amendementen komen, notas van wijziging, van alles. Uiteindelijk het eindproduct, dat komt in de Eerste Kamer en dat wordt in zijn geheel bekeken.
Ja.
En dat is heel belangrijk om dat in zijn geheel te beoordelen. Nou, dat is daar, op dat punt is de Kamer gewoon heel relevant. Vraagt dus van alles, wil over allerlei dingen uitleg hebben. En daar kan een bewindspersoon heel veel aan doen door goede uitleg te geven en eventueel toezeggingen. Ja, en dat kan ook met hele gecompliceerde wetgeving, waarvan we nu zeggen van, nou, ik ben benieuwd of die coalitie dat er wel door gaat krijgen. Het kan best zijn dat dat dan allemaal best goed gaat lukken. Maar dan zijn er misschien toch wat nuances in aangebracht of toezeggingen gedaan of via moties iets bereikt, waardoor het een beter geheel kan worden.
Ja, maar als ik dan terugkom op dat punt van die relevantie. U zegt de Kamer is heel relevant, maar ik hoor daar een aarzeling. Want u zegt, ik vind het wel heel zorgelijk dat die versplintering zo ver doorslaat.
Ja, maar dat geldt ook voor de Tweede Kamer. Het Nederlandse politieke landschap is ongelooflijk versplinterd. En dat maakt het in alle opzichten, Tweede Kamer, Eerste Kamer, gewoon heel erg lastig.
Maar dat doet niks af aan de relevantie van de Eerste Kamer.
Ik vind het heel belangrijk, maar dat is mijn persoonlijke opvatting, dat we in Nederland een tweede lichaam hebben van ons parlementaire stelsel, die ook de wetgeving controleert en de wetgeving bekijkt zoals die dus in zijn totaliteit uiteindelijk zou moeten gaan luiden. Hè? Dat hele pakketje met al die wijzigingen.
Ja. Zou er volgens u iets gedaan moeten worden aan de manier waarop de Eerste Kamer wordt gekozen?
Ook daar moet ik weer een persoonlijke opvatting over geven.
Ja, ik vraag het u als persoon, zeker.
Jazeker. Ik vind het op zich buitengewoon belangrijk dat de provincies vertegenwoordigd zijn op de manier zoals we dat voor gekozen hebben in 1848. Of 1852, maar goed. Onze parlementaire democratie. Er zit daar toch dat element van de provincies die vervolgens de Eerste Kamer kiezen, vind ik waardevol.
Ja.
Tegelijkertijd vind ik het altijd heel merkwaardig dat wanneer je staat in dat stemhokje, mm-hmm, met al dat enorme papier voor de Provinciale Staten, maar dat je helemaal niet weet wie er dadelijk in de Eerste Kamer gaan komen.
Nee.
En ik heb zo vaak gezegd, geef er dan meteen een lijstje bij van, nou, zeg maar van mijn eigen partij, de VVD, geef ook een lijstje bij van, joh, en als je daarvoor kiest, komen die mensen kunnen in de Eerste Kamer komen. Maar dat weet
dat zo werkt het niet.
Dat vind ik dus heel jammer. Het is helemaal niet moeilijk toch om dat papiertje erbij te geven.
Nee, je zou het natuurlijk ook zo kunnen doen. Want er is veel campagne gevoerd. En daarin waren de lijsttrekkers ook zelf heel erg zichtbaar. Ook de Eerste Kamer. Dat mensen rechtstreeks voor de Eerste Kamer kunnen stemmen. En dan gaan de provinciale statenverkiezingen misschien ook weer wat meer over die provincie. Want je denkt nu toch dat veel mensen strategisch gaan stemmen in dat hokje.
Ja, maar dan krijg je echt een doublure ook weer van de Tweede Kamer. En ik heb net gezegd, ik vind juist ook die binding via de provinciale staten met de provincies, vind ik iets wat ik heel erg waardevol.
Dus niet achterhaald.
Vind ik niet, nee. Nou, ik zeg ik dus, hè.
Ja. U zit hier ook echt als Ankie Broekers-Knol, als persoon.
Ja.
Dus een stem op de provincie, wat heel veel mensen toch doen, is eigenlijk een stem op de Eerste Kamer. Zou u dat zo zeggen?
Ja, als je op de Provinciale Staten stemt. Die Provinciale Staten, 30 mei stemmen de Provinciale Staten over de samenstelling van de Eerste Kamer. Dus uiteindelijk is dat indirect, is het zo. Ja. Maar je weet niet op wie. Kijk, ik weet het toevallig wel, omdat ik natuurlijk ook in die politiek zit en heb gezeten in die Kamer.
U heeft daar kijk op.
En nou, ik ben geïnteresseerd, dus ik hou me ermee, ik kijk ernaar. Maar het kan best zijn dat je graag op partij X wil stemmen. Maar mevrouw Ey, die dadelijk in de Eerste Kamer, vind je eigenlijk een verschrikking. Die wil je niet. En dan denk je, god, weet je, stem ik toch maar op partij X. Want die vind ik, of de andere partij, want die vind ik, die hebben een kandidaat, daar heb ik echt vertrouwen in.
Ja.
Maar dat is dus niet zo.
Nee. Nog even over ook u persoonlijk. U bent onlangs nog staatssecretaris geweest. Allemaal lang trouw VVD-lid. We vroegen ons nog af wat alle andere coalitiepartijen die halveren eigenlijk. Hè, in de peilingen in elk geval. En de VVD blijft in de Eerste Kamer toch stabiel op 12 zetels.
Ja.
Wat vindt u nou de verklaring dat de VVD wel lukt en de andere coalitiepartijen in de Eerste Kamer in de peilingen niet?
Ik denk wel, er zijn een paar dingen. Ik denk één, dat de VVD altijd die verantwoordelijkheid neemt. En ook en dat vind ik dat we dat niet weg mogen cijferen, een leider heeft, hè, in de figuur van Mark Rutte, die ongelooflijk goed communiceert met de bevolking, met de kiezers. En die enorm goed ook mensen kan samenbrengen en kan zorgen dat de boel niet klapt en dat we dus verder kunnen. Uiteindelijk is
de magic is in Mark.
Ja, Mark Rutte.
Magic Mark kunnen we hem.
Ja, ik denk dat Magic Mark. Nou, is misschien wel fantastisch. Maar ik denk toch dat een belangrijk onderdeel. Kijk, dat is heel belangrijk in de politiek. Dat je kunt samenwerken met veel mensen. Dat je ook. Want uiteindelijk de kiezers, daar gaat het om. Hè. We doen het allemaal. De kiezers stemmen voor de Tweede Kamer, stemmen voor de Provinciale Staten, stemmen indirect voor de Eerste Kamer. Die vertegenwoordig je. En dat doet hij ongelooflijk goed.
Veel dank. We gaan met u vol interesse kijken naar de uitslagen vanavond. Voormalig voorzitter van de Eerste Kamer, maar hier als persoon, Ankie Broekers-Knol.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.